Hallo lieve mensen, hopelijk maken jullie het goed. Afgelopen tijd kreeg ik een aantal keer de vraag waar mijn eerste voorstelling nog terug te zien is. Het failliet van de moderne tijd. Die stond lange tijd op Netflix, totdat iets van een jaar geleden de licentie was verlopen. Daarom leek het mij een leuk idee om de audio van die show beschikbaar te stellen op deze podcast. Dat heeft eventjes geduurd en dat komt omdat ik de show helemaal opnieuw heb laten editen. Speciale dank daarvoor aan Erik Leek. We hebben hier dus te maken met de Director's Cut. Deze versie is ook een kwartier langer dan de versie die ooit op tv is uitgezonden. En die dus later ook op Netflix kwam te staan. Een klein stukje context. Met deze show ging ik in première in 2015. Dus zo'n 7 jaar geleden. Ik heb het met enige gêne teruggeluisterd. Want je kunt gerust zeggen dat mijn cabaret skills in deze debuutvoorstelling nog wat onvolgroeid waren, laten we het zo zeggen. Maar hopelijk vinden jullie het desondanks de moeite waard. Met deze voorstelling won ik in 2016 de Nederlands Hoop. De prijs voor de cabaretier met het grootste toekomstperspectief. En kijk waar ik nu ben. Nog altijd semi-onbekend. Wat ik ook opmerkte bij het terugluisteren is dat de voorstelling een interessante spiegel vormt voor onze eigen tijd. Er zitten ook een aantal grapjes in waarvan ik niet weet of ik ze nu nog zou maken. Maar ik vond het vooral leuk om te horen welke maatschappelijke observaties nu nog aansluiten bij de tijdgeest. In veel opzichten vond ik de voorstelling nog verrassend actueel. Maar goed, dat oordeel laat ik verder aan jullie. Dus hier komt die, de eerste helft van het failliet van de moderne tijd. Hopelijk beleven jullie er plezier aan. Ruim een jaar geleden ben ik verhuisd naar mijn eerste eigen plek. Naar een zolderkamertje hier in Amsterdam met balken waar ik voor moet bukken. En een ruimte die eigenlijk ook veel te klein is voor een piano. Maar ja, omdat ik maar moeilijk zonder kan, werd er uiteindelijk toch door mijn raam op de vierde verdieping met veel moeite een piano naar binnen getakeld. En die staat nu tegen mijn enige rechte muur. En ik kan spelen vanaf mijn bed. En de volgende dag kwam er een pianostemmer langs. Een kwiek, oud baasje met een wilderige baard. En hij vertelde me iets wat ik heb onthouden. Hij vertelde dat het fundamenteel onmogelijk is om een piano op een perfecte manier, of rein, zoals dat heet, te stemmen. Een stemming is per definitie een compromis. Er bestaat niet zoiets als een juiste of een ware manier. En wij in het Westen bijvoorbeeld, zei hij, wij gebruiken meestal de gelijkzwevende stemming. En zwevend is een mooi woord voor vals. En gelijkzwevend betekent dat alle tonen ten opzichte van elkaar allemaal even vals gestemd zijn. En onze oren zijn eraan gewend. Sterker nog, wij hebben het gevoel alsof het zo hoort. Maar dat het dus in feite nergens op gebaseerd. Goedenavond allemaal, hartelijk welkom. Ook de mensen daarboven op de balkons, hartelijk welkom. Groot genoeg om hier te zijn in de Kleine Comedie, altijd fijn. En, nou, welkom bij deze voorstelling, het failliet van de moderne tijd. Het zal misschien niet de cabaretvoorstelling worden zoals jullie die gewend zijn. Er zitten wel een paar grappen in hoor. Maar de meeste daarvan zitten eigenlijk pas in de toegift. Het is ook nog maar even de vraag of we daar überhaupt aan toekomen. Want wat ik vanavond wil doen, ik wil proberen een filosofisch probleem op te lossen. Dit schreef de Franse filosoof Albert Camus. Er bestaat maar één werkelijk ernstig filosofisch probleem. Namelijk dat van de zelfmoord. Oordelen of het leven wel of niet de moeite waard is geleefd te worden, is antwoord geven
op de fundamentele vraag van de filosofie. Nou, stel voor dat we het varkentje even gaan wassen. Ik moet erbij zeggen, we lopen een risico. Ja, dat we misschien aan het eind van de avond met z'n allen zelfmoord moeten plegen. Wat misschien een beetje rauw op je dak kan vallen. Ja, zeker als je het ingesteld op een luchtig avondje cabaretkatet. Maar goed, zover is het nog niet. Ja, en vooruit, om jullie een beetje tegemoet te komen, zal ik nog een paar grapjes maken over Piemos. Ja, dan komt het hopelijk helemaal op zijn pootjes terecht. En er zitten ook een paar flauwe grapjes in. Ik denk een stuk of 5 flauwe grapjes. Ja. En natuurlijk kan je denken, ja Tim, sorry, maar ik voel me te goed om te lachen om zo'n flauw grapje. Ga ik niet doen. Ja? Kan je denken, staat je volledig vrij ook. Ja? Maar mijn advies zou zijn, ja? Beleef elke cabaretvoorstelling alsof het je laatste is. Ja? Ja? En zeker in dit geval lijkt me het wel verstandig advies. Nou, misschien wel even goed om erbij te vertellen. Ik heb zelf ook filosofie gestudeerd. Cum laude afgestudeerd. Ja? En dat zeg ik helemaal niet om op te scheppen. Ja, ook niet omdat ik denk dat ik slimmer ben dan jullie of zo. Nee. De reden dat ik dat er even bij vertel. Nou goed, snappen jullie verder toch niet? Het criterium om cum laude te slagen is dat je cijfer gemiddelde moet minstens een 8 zijn. Dus je kan best ook een keer een 7 halen. Ja, moet je daarna de compensatie een keer een 9 halen. Nee, je kan zelfs ook best een keer een 6 halen. Ja, moet je daarna een keer een 10 halen. Ik wil niet opscheppen hoor, maar ik heb tijdens mijn studie behoorlijk wat zesjes gehaald. Nou, ik was echt een vrij serieuze student. Veel van mijn medestudenten die gingen feesten, die gingen zuipen. Dat heb ik allemaal nooit gedaan. En ik denk ook, wat scheelt in mijn geval? Ik ben behoorlijk ongevoelig voor sociale druk. Of zoals mijn moeder het altijd noemt, autistisch. En mijn vader die is dit jaar met pensioen gegaan. Hij was muziekleraar. En een week na zijn pensioen al was hij door zijn rug gegaan. En toen was ik bij mijn ouders thuis. En toen vroeg hij of ik even zijn fetus wilde strikken. Dat is goed, ik zijn fetus strikken. En toen zei hij, wat doe jij nou? En toen werd ik weer even aan herinnerd dat ik nooit mijn fetidiploma heb gehaald. Nee, zeg maar, dat diploma wat de kinderen wordt gegeven, dat kinderen iets van een gevoel van eigenwaarde op kunnen bouwen, heb ik nooit gehad, want ik kon het niet. En nog steeds niet. Tenminste, kijk, ik kan wel mijn veten strikken, maar niet op de manier waarop het hoort. En op zich, ik heb een vrij prima jeugd wel gehad. Alleen op de basisschool werd ik... Ja, ik werd wel een beetje gepest, want ik had vaak een snottenbel, had ik. En ik had ook een grote, onverzorgde bos krullen. Ik had ook een bijnaam, had ik ook. Snottenbos. Nou, dat was ik, Snottenbos. En er zat een jongen bij mij in de klas, Vincent. En hij werd ook gepest, want hij was dik. En soms kreeg hij een woedeaanval. En dan ging je met een heel hoog piepstemmetje ging je zo lopen schreeuwen. En hij is later verhuisd. Waarschijnlijk naar een plek waar hij ook werd gepest. Maar goed, Vincent en ik, ja, we waren niet echt vrienden of zo. Maar er was wel een soort verbond van solidariteit. En nou, hij heeft me dus op de hoek van het schoolplein een alternatieve methode geleerd om mijn veetje te strikken. Ja, het lukte me niet meteen, maar hij bleef het gewoon net zo lang voordoen tot ik het ook kon. En zo. Nou, uiteindelijk ging ik trots hè, op mijn nieuwe vaardigheid naar juf Colette om het te laten zien. Ja, zij vond het geen diploma waard. Nee, ze zei, dit is niet hoe het hoort. Wat keihard is voor een klein kind. Ja, traumatisch hard. En achteraf sluit ik niet uit dat het behalen van een universitair diploma waar cum laude op staat, psychologische overcompensatie is geweest voor niet halen van mijn VT-diploma. Ik had me gespecialiseerd in politieke filosofie. En mijn scriptie had ik geschreven over het liberalisme. Even kort waar het over ging. Liberalisme heeft een sterke nadruk hè, op vrijheid en eigen verantwoordelijkheid. Alleen vrijheid is een heel complex begrip. Want de ene vorm van vrijheid, die botst weer met de andere vorm. Dus daarom betekent ook eigenlijk niks om te zeggen dat je voor meer vrijheid bent. En anders zou je bijvoorbeeld ook net zo goed de vrijheid kunnen krijgen om je piemel en andermans oor te stoppen. Nou, in zekere zin is dat ook meer vrijheid. Dan kan je wel denken van, oké, Tim. Maar dat vind ik niet relaxed. Als vreemde mensen ineens een piemel oor stoppen. Nee, dat kan wel, maar dan zegt de liberaal. Ja, dat is dan je eigen verantwoordelijkheid. Dan moet je maar niet met blote oren over straat gaan. Dan moet je oordopjes in de voorwarmers op. Nou goed, daar ging mijn scriptie over. Hoe dan ook De kwestie van vanavond is dus als volgt. Is het leven de moeite waard? Zo niet, ja, dan kunnen we er beter een eind aan maken. En ik denk wat ons misschien zou kunnen redden is een of ander fundament. Iets op basis waarvan we kunnen zeggen dat het leven zin heeft. Dat is tenminste de klassieke strategie geweest van filosofen. Nou, misschien is het wel goed om eerst even een korte samenvatting te doen van waar we filosofisch gezien nu staan. Ik kan natuurlijk niet van iedereen verwachten. Mensen die misschien door de week op een kantoor werken. Of als ik naar sommigen van jullie kijk in een snackbar. Dat jullie op de hoogte zijn van alle filosofen. Maakt helemaal niet uit. Ja, ik praat jullie even bij. En de figuur die misschien wel het meest bepalend is geweest waar we nu staan, is Friedrich Nietzsche. Een Duitse filosoof uit de 19e eeuw. Die mij tijdens mijn studie mateloos heeft gefascineerd. Nietzsche werd ook wel de filosoof met de hamer genoemd. Hij heeft in feite de belangrijkste westerse fundamenten heeft hij kapot geslagen. Allereerst moest religie eraan geloven. Een beruchte uitspraak van Nietzsche is: God is dood. Waarmee hij bedoelde dat God als absoluut houvast heeft zijn geloofwaardigheid verloren. En Nietzsche bedoelde dat niet alleen als een bevrijding, maar ook als een gevaar. Nietzsche voorspelde een onzagwekkende spirituele leegte. Een leegte waarvan wij nu weten dat die behoorlijk handig wordt uitgebuit door Roy Donders. En ja, zelf ben ik ook niet religieus. Hoewel ik mezelf ook niet omschrijf als atheïst. Maar dat komt meer door het soort mensen dat zichzelf wel omschrijven als atheïst. Vind ik vaak geen fijn soort mensen. Ik zou mezelf eerder omschrijven als agnostiëst. Dat zit tussen agnosme en atheïsme in. En die term heb ik zelf bedacht. En wat het betekent, je hebt agnosten, die zeggen van: ik weet niet of God bestaat, geen flauw idee. Nou, dat vind ik iets te zwak. Ja, je hebt atheïsten, die zeggen vaak: tuurlijk bestaat God niet. Mensen die in God geloven zijn vet dom. Nou, als agnostiëst zeg je van: ik denk op zich niet dat er een God bestaat. Maar mocht hij toch blijken te bestaan, dan ben ik blij dat ik me niet heb opgesteld als een arrogante lul. Dat is de kern van ons geloof. Maar de moeilijkheid met God is, kijk, zelfs als een wel een God zou zijn, dan kunnen we er weinig over zeggen. Het enige wat we dan zeker weten is dat hij niet bepaald uitblinkt in de communicatie. Laatst nog een mooi voorbeeld. Liep ik op straat, zag ik een Joodse man lopen met een keppeltje. En hij liep een moslima tegemoet met een hoofddoek. En ze keken elkaar aan. En ik zag bij allebei een soort ongemak in hun blik. En toen dacht ik, ja, dat is ergens ook heel begrijpelijk. Ja, zij realiseerden zich waarschijnlijk ook van: oké, één van ons twee loopt sowieso voor Piet Snop met een ding op zijn hoofd. Maar ja, we weten niet wie. We weten niet wie. Maar in feite is de dood van God de grootst mogelijke klap denkbaar. Want dat is niet een van de goddelijk wezens wat ons heeft geschapen. Ja. Dan zijn we maar gewoon toevallig ontstaan zonder enige bedoeling. Ja, dan dolen we nu maar gewoon wat rond in een onverschillig universum. En Nietzsche's citaat ging verder in poëtische woorden. God is dood, maar zoals de menselijke aard nu eenmaal is, zullen er misschien nog millennia lang grotten bestaan waarin mens zijn schaduw vertoont. En ook in deze tijd, we zien ook genoeg nog de donkerte van die schaduw. We zien de een aan de andere aanslag uit naam van God. En er is ook veel angst dat er wat in Nederland gaat gebeuren. Maar wat ik persoonlijk wel geruststellend vond, was na de aanslagen in Berlijn, hoorde ik een vrouw op de radio. En zij was angstexpert. Ja, ik weet ook niet waar ze al die types vandaan halen. Maar vond ik toch geruststellend. Want die zei: je hebt de kans dat je in Nederland 2 keer in je leven de loterij wint, is nog altijd groter dan dat je omkomt door een moslimterrorist. Nou, vond ik wel geruststellend. Ja. Alleen later dacht ik wel: oké, maar ik denk eigenlijk dat alleen zo is als je een lot hebt gekocht. Ja, want anders is de kans dat je loterij wint gewoon nul. Ja, voor de zekerheid toch maar een lot gekocht. Sterker nog, ik heb 2 loten gekocht, anders kan je nooit 2 keer winnen. Zal je net zien, het is helemaal balen dat ik dan 1 keer loterij win, dat ik dan daarna omkom door een moslimsdeel is. Dat iedereen zegt: ja, had je maar 2 loten moeten kopen. Ja, dat moet ik niet hebben. Maar ja, met hoeveel geweld het idee van God ook verdedigd wordt, het wordt er niet geloofwaardiger op. Verder wil ik helemaal niet ontkennen dat er ook mooie dingen te vinden zijn in religie. Ook in de islam. We zien nu vooral de lelijke uitwassen ervan, maar er is ook een mooie kant. Mijn beste vriend Younes, Marokkaanse jongen, hij vertelde me laatst dat wat ze in de islamitische bouwkunst vaak doen, en maken ze vaak expres ergens in een gebouw een foutje. Of ze maken een gebouw Nee, niet helemaal symmetrisch. En de gedachte erachter is, alleen Allah is perfect. Ik vind een mooi uitgangspunt, hè? Dat wij als mensen onze imperfectie onder ogen moeten komen. Ik zat wel te denken, ik weet niet of dit de beste manier is om dat uit te drukken, want ja, als je ervan uitgaat dat we imperfect zijn, kan je in principe gewoon zo goed mogelijk je best doen. Ja, het zal er vanzelf ergens een foutje sluipen. Wat je nu eigenlijk zegt is, goed, ja, dit hebben we dus gemaakt. Het is eigenlijk helemaal perfect, alleen hier hebben we dan expres een foutje gemaakt. Natuurlijk, als ze zouden willen, hadden we net zo goed kunnen doen als Allah. Hebben we niet gedaan, hier een foutje gemaakt. En hier moesten we even goed meten. Hebben we het even net niet helemaal symmetrisch gemaakt. Ja, we hebben een klussie. Uiteindelijk wel perfect gelukt. Nee, het is helemaal niet respectvol naar allen toe. Die zouden een schepping gemaakt hebben. Heeft hij dan waarschijnlijk ook zo goed mogelijk proberen te doen. En dan gaat die schepping vervolgens een beetje de kantjes ervan aflopen. Gewoon expres niet hun best doen. Nee, ik vraag me ook af hoe ze zich dat voorstellen in het hiernamaals. Als Allah in de buurt is, iedereen expres mank begint te lopen of met eten morsen. Nou goed. Hij verklaart in elk geval wel waarom al die Marokkaanse slecht Nederlands praten. En, ja, hij is op het randje, hè. Nee, ik heb die grap ook aan Younes verteld. Hij vond hem hartstikke leuk. Ja. Hij vond het zelfs een gelaagde grap, zei hij. Ja. Tenminste, ik denk dat hij dat zei. Ik kon helemaal verstaan, maar zoiets was het. Ja, maar wij in het Westen, wij zijn grotendeels bevrijd van dogmatische religie. Ja, wij hebben daarmee ook een belangrijk houvast verloren. Ja, alleen al in praktische zin. Hè, tot in de jaren 60 was ook in Nederland het christendom bepaald voor omgingen met, nou, dingen als seksualiteit bijvoorbeeld. En toen kreeg je de seksuele revolutie. Ja, dat was een bevrijding. Ja, sindsdien moeten we ook allemaal zelf nog een beetje uitzoeken hoe en wat. Nou, je hebt nu een campagne van Stichting Sieren, misschien hebben mensen gehoord. En de campagne luidt, praat met je kind over porno voordat het internet het doet. En ik denk oké, praat met je kind over porno. Maar ja, wat je dan moet zeggen, dan moet allemaal zelf een beetje uitvogelen. Ik zou niet weten wat ik zou moeten zeggen tegen mijn kind over porno. Het enige wat ik kan bedenken is, Toby, wist altijd je internetgeschiedenis. Wist ze. en ze zeggen ook erbij, je moet al beginnen vanaf een jaar of 8. Het is toch heel jong met je 8-jarige kind over porno te gaan beginnen. Ik denk het enige voordeel daarvan is dat je het misschien kan combineren met een ander gesprek wat je ook moet voeren. Toby, het slechte nieuws is, Sinterklaas bestaat niet. Goeie nieuws, er is gewoon porno. Tuurlijk denk ik dat het belangrijk is dat kinderen weten dat het niet per se de realiteit is. En bijvoorbeeld in heel van die filmpjes zie je mannen klaarkomen in het gezicht van een vrouw. Nou, daarvoor zou ik even tegen mijn zoon zeggen van, ja, heel vaak mag het gewoon niet. Nee. Dat hij daar geen onrealistische verwachting over krijgt. Ik weet nog één keer, zag ik een filmpje met een donkere man. Ik kijk niet vaak porno, hoor. Nee, maar ik was jarig die dag. En er was een filmpje met een donkere man met een enorme piemelmoos had hij. Enorme piemelmoos. Ja, en toen realiseerde ik me ook, ja, hoe belangrijk het is dat je met zo'n filmpje kan identificeren. Ja, hier kon ik me niet mee identificeren. Nee. Dus dan heb ik me eerst nog een half uur staan schminken. Niet ideaal. Hoe dan ook, het fundament van God begon te wankelen tijdens de 18e eeuw. Tijdens de verlichting. De wetenschap boekte grote vooruitgangen. Ja, ineens hadden we God niet meer nodig om allerlei dingen te verklaren. De menselijke rationaliteit, zou je kunnen zeggen, had God van de troon gestoten. En de ratio wierp zichzelf meteen op als nieuw fundament. Het idee ontstond dat de wereld misschien wel gebaseerd is op een soort rationele orde. En als we die ontdekken, ja, dan weten we ook naar welke rationele principes we moeten leven. Maar ook dit fundament sloeg Nietzsche genadeloos aan gruzelementen. Want hij liet zien dat als je maar lang genoeg bij de dingen zou afvragen, waarom? En net als kinderen doen, waarom is dat zo? Kom je uiteindelijk altijd op een punt waarop je moet toegeven, ja, dit is wat we gewend zijn, waarvan wij het gevoel hebben dat het zo hoort. Maar we kunnen dit niet rationeel verdedigen. En net als met een pianostemming. En dat gevoel heb ik altijd heel sterk ook bij de Bami-schijf. Nou kijk, prima dat zoiets bestaat als een Bami-schijf. Ja, als je bij de Bami-schijf afvraagt waarom, Nou, kom je gewoon heel snel op een punt waarop je moet toegeven. Ja, oké, okay, ja, dat weten we niet. Tuurlijk kan je bami samenpersen, ja, in een soort schijfvorm. En met paneermeel in de frituurpan gooien. Tuurlijk, kan je doen. Maar er is niet een soort fundamentele reden waarom bijvoorbeeld wel een bami-schijf is, maar bijvoorbeeld geen macaroni-schijf. Nee, en toch hebben we met z'n allen afgesproken. Ja, dat als ik bij jullie in de snackbar kom. Hè, als ik bij jullie in de snackbar kom. En ik bestel een bami-schijf, is er helemaal niks in het handje. Maar bestel ik een macaroni-schijf, dan ben ik ineens een of andere idioot. Nou, Nietzsche zegt in feite, de aard van de realiteit verschilt niet wezenlijk van een bami-schijf. En zelfs de wiskunde. De zogenaamde perfecte wetenschap. Daar was een Kurt Gödel, een goede vriend van Albert Einstein. En hij bewees dat zelfs de wiskunde noodzakelijk aannames doet die niet te bewijzen zijn. En niet alleen dat, ook dingen die elkaar regelrecht tegenspreken. Paradoxen. Een van mijn lievelingsparadoxen is de paradox van Zeno. Hij heeft een of andere Griek 2500 jaar geleden bedacht. En nog steeds breken wiskundigen hun hoofd over deze paradox. Okay, stel je voor, hier waar de stoel begint, is een deur. Ik wil graag bij de deur komen. Maar om bij de deur te komen, moet ik eerst noodzakelijk de helft van de afstand tot de deur afleggen. Maar van de afstand die er nu nog over is, moet ik ook weer eerst noodzakelijk de helft afleggen. En van de afstand die er nu nog over is, ook weer eerst noodzakelijk de helft. Oftewel, de afstand halveert steeds, wordt steeds kleiner, maar die wordt nooit nul. Oftewel, ik kom nooit bij de deur. Paradox van Zeno. Ja. Ja, ik heb wel na zitten denken over een meer pragmatische oplossing, hoor. Nee, ik dacht, het zou misschien kunnen zijn van, hè, je loopt eerst tot de helft. En dan loop je de andere helft. Ja. Ik weet niet of het wiskundig gezien klopt, maar in de praktijk kom je er behoorlijk eind mee. Maar ja, dat is ook het interessante. Hè? Ja, in de praktijk, ja, het functioneert ook allemaal wel, min of meer. Maar zodra we ons afvragen wat dan het fundament is, ja, dan staan we met lege handen. En ook Camus komt tot de conclusie, uiteindelijk is het leven absurd. Hij schrijft, het absurde ontstaat uit de confrontatie van de mens die vraagt en de wereld die op onredelijke wijze zwijgt. En oftewel, als we ons afvragen wat het allemaal voor zin heeft, ja, dan stuiten we op een oorverdovende stilte. En het enige waar we wel zekerheid over hebben, ja, dat is de dood. En dat maakt het allemaal nog veel absurder, want ja, of we nou schuldig zijn of onschuldig, we zijn allemaal ter dood veroordeeld. Totaal krankzinnige gedachte. Ik kreeg zelf laatst ook even de schrik. Ik weet niet of mensen kunnen zien. Ontdekte ik hier ineens vlekjes op mijn been. Kunnen mensen zien, vlekjes? En ik moet erbij zeggen, ik ben behoorlijk hypochonder. Ja, dus ik ben heel snel bang dat ik een of andere ernstige ziekte heb. Ja, dus eerst wat ik dacht was, Okay, Tim, dit is het einde. Ja. En hier op het andere been ontdekte ik ook al een paar vlekjes. Dus ik denk, okay, lekker dan, het is ook uitgezaaid nu. Nee, en ik ben ook specifiek altijd een beetje bang geweest voor huidkanker. Het heeft ook mee te maken met wat voor soort huid je hebt. Ik heb best een gevoelige huid, veel moedervlekken. En bijvoorbeeld donkere mensen, die hebben heel veel melanine in hun huid. Melanine, waardoor ze een veel lagere kans hebben op huidkanker. En op een baan. Hoe dan ook. Nou, ik dacht, dit is niet goed. Ik moet even naar een dokter. En ik heb een arts die ik vertrouw, dat is voor mij ook belangrijk. Maar ik belde hem, maar hij was er niet. Hij was op wintersport. En er was wel een of andere vervanger. Ja, die ken ik dan niet en dan vertrouw ik het niet. Co-assistent hou ik ook niet van. Vaak gaan die ook dingen doen en zo. Nee, ik snap ook wel, hè, dat die mensen het moeten leren. Ja, het gaat voor mij wel om leven en dood, hè. Ja, dan wil ik niet iemand die het nog moet leren. Ik wil ook niet in een vliegtuig zitten. Dat er ineens wordt omgeroepen. Goedenavond, dames en heren. Deze vlucht zal gevlogen worden door Edwin. Edwin is piloot in opleiding. Of tenminste, piloot in opleiding. Hij is hier voor zijn snuffelstage. Ja. Hij wil gewoon even kijken of het hele vlieg iets voor hem is. Nou goed, u wens u een hele voorspoedige. Edwin, niet in de knop. Niet in de knop. Nee. Nee, ik wil gewoon een volwaardig arts, wil ik. Ja, ik had geen keuze. Ik moest hem naar die vervangen. En ik moet eerlijk zeggen, hij zag er professioneel uit. Gewoon als een dokter. Maar het enige was, hij had rood haar. Nou, beoordeel ik mensen helemaal niet op. Nou, maar het ging een rol spelen. Want ik zei, nou, ik heb vlekjes op mijn been, ben een beetje bang voor huidkanker. Nou, toen begon hij ook een heel verhaal over verschillende soorten huidtypen. En toen zei hij ook, ja, je hebt ook mensen zoals ik met rood haar. Hè? Wij hebben een hele bleke huid. In feite hebben wij de meeste kans op huidkanker. Oké. Okay. Nou, misschien bedoelde hij het goed, maar het voelde een beetje alsof mijn probleem ineens niet zoveel voorstelde. Nou, daar zit ik niet om te wachten. Dat ik met de zorg bij de dokter kom en dat de dokter mij overtreft. Nou, maar moet je voorstellen, dokter, ik heb last van mijn knie. Oh, je hebt last van je knie. Ik heb aids in mijn ballen. Ja, heel zeldzaam, lokale aids. Komt bijna nooit voor, maar ja, er is niks meer aan te doen. Over een week ben ik waarschijnlijk niet meer. Maak je geen zorgen, er komt een vervanger. Die heeft wel ebola, maar die is zeker nog een jaar te leven. Dus, daarna ging je wel kijken naar mijn been. En toen zei hij, nou, ik maak me niet heel veel zorgen over. Ik stel voor dat we het eventjes aankijken. Ja, wat in mijn oren klinkt als YOLO Wagenergokje. Ja. Ik zal het ermee moeten doen. Ja, we zullen het allemaal mee moeten doen. Volgens Camus is het absurde geen eindpunt. Maar een vertrekpunt. Hij schrijft alleen niet bij waar naartoe dan. En ook filosofen na hem, die hebben daar niet echt een antwoord op gevonden. Dus nou, ik voelde zelf een soort noodzaak om een poging te wagen. Een goede gelegenheid diende zich aan. Vorig jaar zomer, toen ben ik samen met mijn vader op vakantie geweest naar Zwitserland. En terwijl we daar waren, heb ik op een dag in mijn eentje de bus gepakt naar het bergplaatsje Sils Maria. En in Sils Maria, daar brengt Nietzsche een van zijn laatste zomers door. Hij wandelt veel en hij beleeft een van zijn meest productieve periodes. En bij het dorpje ligt ook het prachtige Silva Plana meer. En op een dag, als Nietzsche rondom het meer wandelt, krijgt hij ineens een groots inzicht. Zo groot dat hij dagenlang jubeltranen helpt. Dus ik dacht, nou, als ik daar ga lopen, nou, wie weet krijg ik ook een van de inzicht wat ons verder kan helpen bij ons probleem. Niet lang na zijn inzicht is Nietzsche gek geworden. En er bestaan twee theorieën over zijn geestelijke ineenstorting. De eerste theorie is dat hij een paar jaar daarvoor naar een hoer is geweest en dat hij syfilis heeft opgelopen. De andere theorie is dat zijn eigen denken hem fataal is geworden. En Nietzsche schrijft zelf ergens, hoeveel waarheid kan een mens verdragen? Misschien is het wel eens een compromisloze zoektocht naar de waarheid geweest waar hij aan ten onder is gegaan. Terwijl ja, het is juist die compromisloosheid geweest die ik zo in hem heb bewonderd. En zijn snor natuurlijk. He? Hij heeft een goede snor. Je zou misschien kunnen zeggen dat Nietzsche de eerste fanatieke deelnemer was aan Movember avant la lettre. Ja, een paar mensen vonden het een leuk grapje. Persoonlijk mijn favoriete grap van de voorstelling. Maar het is een heel moeilijk grapje. Want je moet en toevallig weten wat Movember betekent. En je moet weten wat avant la lettre betekent. Ja, die grap richt zich niet op een heel brede doelgroep. Nee, richt zich echt meer op een niche. Ik kan hem even uitleggen. Ik ben er nou toch. Kijk, Movember, dat is die actie in november dat mannen tegen prostaatkanker hun snor laten staan. En avant la lettre, dat is mijn favoriete uitdrukking, want die gebruik je dus voor dingen waar ze destijds nog geen naam voor hadden, maar waar wij nu wel een naam voor hebben. Dus bijvoorbeeld een stijlportret van Rembrandt. Daarvoor zou je kunnen zeggen, een selfie avant la lettre. Oké, ander voorbeeld. Oké. Stel je voor, een oervrouw in de oertijd plukt besjes, gehurkt. En hier overheen gebogen staat een man die plukt appels. Want hij heeft een enkelblessure, dus hij kon niet mee jagen met de mannen. En hier heeft hij een lapje. Want ja, er staat nog geen kleren in die tijd, weet je wel. Alleen dat lapje zit een beetje scheef. Zit niet helemaal goed. En op een gegeven moment horen ze iets ritselen in de bosjes. Misschien een leeuw. Of een paard of een jaguar. En die vrouw die kijkt zo, verschrikt. Maar omdat die man er zo overheen gebogen staat, komt zij piemel zo in haar gezicht. Nou, daarom zou je kunnen zeggen, zwaffelen avant la lettre. Kijk, ik heb nog een voorbeeld. Stel je voor, een oervrouw in de oertijd plukt besjes, hurkt. Ja, en hier overheen gebogen staat een man die plukt peren. Want hij heeft een meniscusblessure, dus hij kon niet meer jagen met de mannen. En hier heeft hij een lapje. Want ja, er staat nog geen kleren die tijd, weet je wel. Alleen dat lapje zit een beetje scheef, zit niet helemaal goed. En op een gegeven moment horen ze een soort gekrijs uit de hemel. Misschien een roofvogel of een vliegende dinosaurus. En die vrouw die kijkt zo. Schrik. Maar omdat die man zo overheen gebogen staat, komt zijn zak zo in haar mond. Nou, daarom zou je kunnen zeggen, teabagging avant la lettre. Ik heb het gevoel dat nog iedereen het begrijpt. Oké, laatste voorbeeld dan. Moet even denken hoor. Oké, stel je voor, een oervrouw in de oertijd plukt besjes, hurkt. Ja, hier overheen gebogen staat een man die plukt appels, want hij heeft een enkel blessure. Dus hij kon niet meer jagen met de mannen. En hier heeft hij een lapje, want ja, er staat nog in kleriteit, weet je wel. Alleen dat lapje zit een beetje scheef, zit niet helemaal goed. En op een gegeven moment horen ze iets ritselen in de bosjes. Misschien een leeuw, of een paard, of een jaguar. En die vrouw die kijkt zo, verschrikt. Maar omdat die man er zo overheen gebogen staat, komt zijn piemels aan haar gezicht. Nou, daarom zou je kunnen zeggen, een déjà vu avant la lettre. Ik hoop dat het nu allemaal wat duidelijker is. En zo loop ik daar dus. En rondom het Silvaplanenmeer. En op mijn iPod luister ik naar Richard Wagner. Ooit een goede vriend van Nietzsche. En het meest heeft Nietzsche mij nog wel geïnspireerd in een ideaal van onafhankelijkheid. Het ideaal van de vrij geworden geest. Het individu heeft zich altijd moeten verzetten om zich niet te conformeren aan de menigte. En wie zich hieraan waagt, zal vaak eenzaam zijn. En soms angstig. Maar er is geen prijs te hoog om heer en meester te zijn van jezelf. Dat schreef Nietzsche. En Nietzsche zelf heeft een vrij hoge prijs betaald. En zeker in termen van eenzaamheid. Zijn vader overlijdt als Nietzsche 5 is. En de band met zijn moeder en zijn zus is moeizaam. Hij wordt naar een kostschool gestuurd. En een liefdesrelatie heeft hij nooit gehad. Eén keer in zijn leven wordt Nietzsche echt verliefd op een beeldschone, hoogbegaafde Russin, Lou Salome. En ze ontmoeten elkaar in de Sint-Pieter in Rome. En Nietzsche zegt, van welke sterren zijn wij elkaar hier toegevallen? Geen slechte openingszin, hè? Van de Nietzsche-meister. Ja. Zelf heb ik hem ook wel eens geprobeerd hoor, maar ja. Hij bleek iets te pathetisch voor in het Cooldown Café. Nee, ik zei van welke sterren zijn wij elkaar hier toegevallen? Nee, laat maar. Maar ook Lou Salome viel er niet voor. En 2 keer doet Nietzsche haar een huwelijksaanzoek. 2 keer wijzen ze hem af. Uiteindelijk gaat ze er zelfs vandoor met de beste vriend van Nietzsche. En na dat moment zal Nietzsche met een aantal vrienden nog wat briefcontact onderhouden. Maar verder gaat hij steeds meer het leven leiden van een kluizenaar. En ik loop en ik loop. Het is een wandeling van ongeveer 5 uur. Maar er gebeurt nog niet meteen wat. Maar ik denk, hè? Ik gun het wat tijd. Maar op een gegeven moment heb ik nog maar een uur te gaan. En nog steeds geen inzicht. En nog maar een half uur. En ik ga langzamer lopen om nog wat tijd te winnen. En ongeveer 6 uur lopen kom ik terug bij de bushalte. Zonder groot inzicht. Ja, trouwens, nog even terzijde, want ik was er dus met mijn vader. Alleen eigenlijk zou mijn moeder ook meegaan. Alleen ja, hoe het was gegaan. Ik besloot op het laatste moment dat ik graag met hun mee wilde. Want ja, ik had niet zoveel geld. Ik wilde ook graag naar Zwitserland. Alleen zij hadden al geboekt voor 2 personen. Dus ja, 1 van ons 3 kon helaas niet mee. hebben we democratisch opgelost hoor. Of tenminste, misschien kennen mensen het programma Expeditie Robinson. Nou, daar heb je zo'n eilandraad. Daar moeten mensen soms worden weggestemd. Nou, waar ook een pot hadden we. Alle drie een naam in de pot gedaan van wie wij vonden. Ja, die kan helaas niet mee. Ja, daar kwam één keer mijn naam uit. Twee keer de naam van mijn moeder. Nee, we hebben er wel verstandiger gedaan om het anoniem te doen. Anders krijg je interne spanningen. Daar zit helemaal niemand op te wachten natuurlijk. Maar ja, de vraag blijft nu. Waar hebben Nietzsche's vernietigende hamerslagen ons gelaten? Tijdens mijn studie las ik ook dit boek van de filosoof Fukuyama. Niet te verwarren met Fukushima. Of een andere willekeurige Japanse naam. En het boek heet Het einde van de geschiedenis en de laatste mens. En het einde van de geschiedenis verwijst naar het begin van een ideologisch failliet. Je zou kunnen zeggen de spirituele leegte waar Nietzsche het over heeft, maar dan op politiek niveau. En Fukuyama wijst de val van de Berlijnse muur aan als het begin daarvan. Ik realiseer me, ja, wat dat betreft ben ik voor het grootste deel van mijn leven opgegroeid gedurende een ideologisch failliet. Ik bedoel, ja, ik ben zelf geboren in 1988. Een jaar later viel de Berlijnse muur. Waarmee ik niet wil suggereren dat daar verband tussen bestaat. En dat is verder aan de historici om te bepalen. Met de val van de muur had het communisme definitief gefaald. Ja, en zo had de vrije markteconomie eigenlijk geen echte concurrent meer. Dus wat overbleef was een model waarin de mens meer en meer denkt en handelt als een consument. En we hebben gezien hoe steeds meer domeinen van de samenleving zijn overgeleverd aan de wetten van de markt. De zorg, het onderwijs, de wetenschap. Ik las zelfs over een bedrijf waar je nu tegen betaling met iemand kan knuffelen. Dus zelfs omhelzing tussen twee mensen is nu gewoon een product geworden waar gewoon winst op wordt gemaakt. Nou, we zijn eraan gewend geraakt hoe steeds meer dingen de vorm krijgen van een transactie. Maar neem water. En wij in Nederland, wij hebben dus het beste kraanwater ter wereld, hè? Nou, de commissie heeft slim gespeeld. Tegenwoordig kopen heel veel mensen flesjes merkwater. Je hebt iets van 30 verschillende soorten merken. En ik las dus, om 1 liter merkwater te maken, om het materiaal te vervaardigen, hebben ze 3 liter water nodig. Nou, hoop maar dat ze daar voor die andere 2 liter gewoon kraanwater gebruiken, anders blijven ze aan de gang. Een tijdje terug, nou, gingen we uit eten met mijn ouders en mijn zus. Was ter gelegenheid van mijn verjaardag. En het is een beetje een chique restaurant, een beetje pretentieus, hou ik nooit zo van. En na afloop die serveerster kwam zo. En ik bestelde een koffie. En ik vroeg of ik daar een glas water bij mocht. En toen zei die serveerster: en natuurlijk meneer, en wilt u spa rood of spa blauw? Vond ik wel kinderachtig. Ja, dat ze net deed zoals ze niet begreep. Dat ik gewoon een glas kraanwater wilde. Maar ik dacht, weet je wat, het is mijn verjaardag. Ik betaal gewoon een keer 3 euro voor een glas water. Dus ik bestelde mijn spa blauw. Maar toen kwam ze terug. En toen gaf ze me een sursis. Een sursis blauw. Ja, en toen kreeg ik behoefte om ook kinderachtig te gaan doen. Ik zei, oh sorry mevrouw, ik geloof dat er iets is misgegaan. Ik had spa blauw besteld. Ja, sursis lust ik niet. En toen zei zij, ja, excuus meneer, maar we serveren hier alleen sursis. Oh, oké. Okay. Nou, was ook apart. Volgens mij woont u net zelf spa blauw aan. Nou, goed, als jullie geen spa blauw hebben, ja, dan maar gewoon een glas kraanwater, alsjeblieft. Ja? En uit het ideologisch failliet ontstaat dan de laatste mens. En de laatste mens verwijst naar een term van Nietzsche die voorspelde dat zonder fundamenteel houvast de mens cynisch en decadent zou worden. De laatste mens heeft geen grootse hartstocht of idealen meer. Hij bekommert zich nog vooral om zijn eigen belang. Zijn eigen veiligheid, zijn eigen comfort. En je zou kunnen zeggen dat wij trekken zijn gaan vertonen van de laatste mens. En ik denk ook dat het een van de redenen is dat wij die jihadisten zo beangstigend vinden. Ja, daar zie je nog een soort bereidheid om een leven ergens voor te geven. Dat kennen we helemaal niet meer. Misschien een van de laatste waar wij ons nog mee kunnen identificeren was Nelson Mandela. Die in de rechtszaal stond, zijn beroemde toespraak hield, wetende dat hij de doodstraf kon krijgen. En volgens mij is een goede graadmeter voor de tijd waarin je leeft. Volgens mij niet de incidenten die alle aandacht krijgen, maar gewoon de dingen die populair zijn. Neem bijvoorbeeld tv-series. De afgelopen tijd hebben we allemaal populaire series gezien met helden die niet meer het goede nastreven of een soort rechtvaardigheidsideaal. Maar allemaal macht of een andere vorm van eigen belang. House of Cards, Breaking Bad, Game of Thrones, Narcos. Terwijl, 20 jaar geleden nog, keken we naar series als The Flying Doctors. Of naar Superman, of The A-Team, die het omnam voor de mensen die onderdrukt werden. Maar dat zelfs series met dieren die het goed deden. Lassie, Flipper, Skippy. Superman vond ik ook tof. Superman! Maar Superman dacht ik wel... Oké, maar hoezo draagt hij zijn onderbroek over zijn gewone broek? Nou, het is helemaal niet logisch om je onderbroek zo te dragen... dat heel de functie van de onderbroek voorbij wordt gestreefd. Nee, ik kan 2 verklaringen kan ik bedenken. De eerste verklaring is dat het een soort stijlkeuze was. En dan vraag ik me af, maar zou hij dan onze gewone broek ook nog onderbroek dragen? En voor de hygiëne zou logisch zijn. Hè? Andere verklaring is dat het gewoon per ongeluk was. Ja, hij moet zich elke keer vet snel omkleden... Ja, maar dat gewoon niemand tegen hem durft te zeggen. Nee, dat is wel Superman. Je gaat niet zeggen van, hey Superman. Hey, bedankt voor het redden alles. Maar volgens mij heb je broek in je onderbroek verkeerd maar. Deze voorstelling heet Het failliet van de moderne tijd. Misschien wel aardig om te vertellen waar ik die titel aan ontleend heb. Die titel is geïnspireerd op een zin die ik een tijdje terug las. Een prachtige zin. Een zin die voor mijn gevoel... Goede kern wist te raken. En die zin luidde... Het failliet van de moderne tijd... is dat de werkelijke problemen van nu... een gezamenlijke verantwoordelijkheid kennen... maar dat we te individualistisch zijn... voor gezamenlijke oplossingen. Ik las dat... en ik dacht... Wauw, Tim, wat heb je het vertreffend opgeschreven. Nou, ik moet ook hand in eigen boezem steken. Ja, ik ben ook een kind van mijn tijd. Ja, waarschijnlijk ben ik ook een individualist. Maar ik krijg wel eens mailtjes van een vriend van mij. Ziet ze. Als uitnodiging voor een of andere demonstratie. Ja, ik ga er nooit naartoe. Omdat ik denk, wat maakt het nou uit of ik dat wel of niet ben? Eén of meer of minder gaat echt een verschil niet maken. Nou, dat lijkt het grote probleem. Dat we zonder fundament niet meer iets hebben... waar we ons eigen belang aan ondergeschikt kunnen maken. Jaren 80 gingen mensen massaal de straat op voor een wereld zonder kernwapens. 81, 83, 500.000 mensen op de been. Nou, tegenwoordig blijven mensen massaal thuis om te kijken wie de beste taart bakt. Ja, of neem mijn lievelingsfilm. Braveheart. Ja, sommige mensen kennen die misschien, speelt zich af in Schotland tijdens de middeleeuwen. En de Schotten worden onderdrukt door de tyrannieke koning van Engeland. En op een gegeven moment is de climax van de film. Komt er een gigantische veldslag. En de Schotten zijn in de minderheid. Ze zijn angstig. En sommigen willen vluchten. En dan komt William Wallace. Een gespeelde Mel Gibson op zijn paard. He? Die komt een speech geven. Een speech die erop neerkomt om te sterven voor hun vrijheid. Zegt hij... Fight and you may die. Run and you will live. At least a while. And dying in your beds. Many years from now. Would you be willing to trade all the days from this day to that? For one chance. Just one chance. To come back here. And tell our enemies. That they may take our lives. But they may never take our freedom. Iedereen was los en gejuicht. Ja, dat lijkt me fantastisch. Om een keer onderdeel te zijn van zo'n gevoel. Dat je gezamenlijk ergens voor staat. Ja, je moet je wel voorstellen als je voor in die linie staat. Ja, dan weet je wel gewoon met een zekerheid dat je zo een loodje gaat leggen. Ja, die mensen die zijn echt enthousiast. Die hebben er echt zin in. Ja, ik kan me dat in deze tijd gewoon moeilijk voorstellen. Ik denk... Ja, nu zou er waarschijnlijk wel iemand tussen zitten die een paar kritische vragen zou stellen. Willem, mag ik Willem zeggen? Ja, ik zou nog even denken over wat je net zei, hè, met they may take our lives. But they may never take our freedom. Vond ik op zich mooi, hoor. Ik zat alleen nog even te denken, van als we straks zeg maar dood zijn, hoe we nou precies nog van onze vrijheid kunnen genieten. Nee, dat is geen kritiek of zo. Ik dacht, misschien kun je dat nog even toelichten. Hè? Misschien bedoel je niet letterlijk doodgaan, misschien bedoel je meer symbolisch of zo. Hè? zo'n meid die zegt niet laat uitkomen. Ik heb ook een vraag, Willem, ook over wat je zei met Them and Take All Lives. Met Them and Never Take All Freedom. Want ik weet niet of jij misschien hebben andere mensen ook hier het stuk gelezen? Van Tim Fransen? Ja, want hij zegt dat vrijheid een heel complex begrip is. Maar de ene vorm van vrijheid weer botst met de andere vorm. Ja, betekent eigenlijk niks om te zeggen dat je voor meer vrijheid bent. Ja, anders zou je bijvoorbeeld ook net zo goed de vrijheid kunnen krijgen om je piemel aan allemaal zijn oor te stoppen. Dus ik vroeg me even af, wat voor vrijheid jij precies bedoelde? Ja, en als ik heel kritisch ben, ja, is het ook niet de meest geloofwaardige scène. Want dan heb je dus duizenden mannen opgesteld over een breedte van misschien wel een kilometer. Ja, en dan komt William Wallace een speech geven zonder enige geluidsversterking. Ja, dat kan niet. Nee, kan niet anders dat iemand op een gegeven moment onderbreekt. Sorry, achterin is heel slecht te verstaan. Wat zijn er nog? En je ziet ook in die scène dat het hard waait. Ja, dus afhankelijk van de windrichting heb je ook kansen. De ene helft het wel verstaat, de andere helft niet. Dat is balen als je een verkeerde kant staat. Denk je, hè? Hoezo zijn ze die kant zo enthousiast? Ze dikken de minderheid. Of dat door de wind gewoon delen van de speech wegvallen. Dat ze aan het einde alleen maar horen... Die met zeker lives. Wat is dit voor pessimistische boodschap? Enige andere optie die je kan verzinnen... Ja, is dat ze het aan elkaar doorgeven zo, hè? Naar de zijkanten toe. Maar ja, je weet hoe dat gaat. Komt er aan het einde heel iets anders uit. Nou, is gewoon wat bedoeld. Kun jij het verstaan? Ja, zei hij, die met zeker lives. Het weem in nummer zeker, Pines.
Dit was de eerste helft. Stay tuned voor deel 2. Misschien leuk om te weten nog. Mijn nieuwe boek is zojuist verschenen. In onze tijd. Leven in het calamiteitperk. Dit boek is mijn, nou, ik kan best zeggen, onbescheiden poging tot een verhelderend perspectief op onze tijd en op wat ons daarin te doen staat. Af en toe komt er ook een grapje voorbij, ter afwisseling van al dat filosofische gezever. Het boek ligt nu in de lokale boekhandel. En anders kun je het ook bestellen via de link in de show notes of ga naar timfransen.nl. Daar vind je ook een uitgebreidere beschrijving van het boek. Tot zover dit nieuwsbulletin. Over en uit.